Hij brak door met zijn roman De Bewaker bij een, bij een groot publiek. En het spannende parabel over beschermen wat je hebt. Hij is geboren in 1968, komt uit België, zoals ik net al zei. En hij ziet zichzelf als de verloren zoon van de Vlaamse letteren. Ik ben heel benieuwd wat hij daarop te zeggen heeft. Waarom hij dat nou zo vindt. Hij schrijft, let goed op dames en heren, op een Olympia SG1 uit 1960. Zijn grote voorbeeld is W.F. Hermans. En in zijn laatste roman Postmortem dringt de werkelijkheid op een ontroerende manier de roman binnen. Ik wil hem uitnodigen om aan tafel te komen zitten. Peter Terrin. Kan je daar wat mee met zo'n introductie?
Ja.
Hoe word je meestal geïntroduceerd?
Er zijn een paar elementen die telkens terugkomen. De typemachine en Hermans, die komen dus. Die komen altijd terug. Ja. Dat van die verloren zoon, nee.
Nee?
Nee.
Je hebt jezelf wel zo genoemd.
Ja, maar dat is lang geleden. En ik was in een ik denk weer barstige bui in een of ander interview. En ik voelde mij een beetje misnoegd. En vandaar dat ik...
Misnoegd?
Ik denk het, ja. Maar
het
is lang geleden.
Trouwens.
Ja.
Waarom voelde je je misnoegd?
Lang geleden.
Oké, okay, dat is allemaal goed gekomen.
Ja, dat is allemaal goed gekomen.
Allemaal recht getrokken.
Ja.
Oké, okay, nou we gaan het er... Ik ga er toch straks op terugkomen, want volgens mij zit je nog niet helemaal lekker. even iets over die typemachines. Ik heb net als jij een fascinatie voor typemachines. Ik heb er zelf ook een.
Welke?
Een Valentine. Een rode Valentine uit de jaren 70.
Ja. Nou, werk je erop?
Nee, daar kan ik absoluut niet op werken. Nee. Nee. Ook omdat dat ding moet gereviseerd worden. Hè. Je moet het bandje moet ververst worden. En,
ja, maar dan zal ik wel eens kijken.
Kan jij dat?
Ja? Ja.
Daar heb jij verstand van?
Ja, dat lukt wel. Ja.
Marit is mijn assistente van vanavond met het beeldmateriaal. Wil je eentje teruggaan alsjeblieft, Gimme? Want die hier aan de linkerkant, dat is die, die Olympia.
Ja.
Is dat de Olympia waar jij op werkt?
Mijn wagen is breder, maar dit is een... Dit wordt algemeen aanschouwd een beetje als de Rolls-Royce onder de kantoormachines uit de jaren 60. En wel omdat elke toets had eigenlijk, onder de toets zat een veertje.
Ja.
Met een, zodanig dat je een soort van zachte terugslag kreeg.
Ja.
Geen harde tik, maar een soort, alles zacht.
Het dwingt je om in een bepaald ritme te schrijven ook.
Ja. Het heeft iets sensueels in elk geval. Ja?
Ja? Begin je zachtjes te kreunen
als je.
Nou ja, ik kan me voorstellen, bepaalde passages in De Bewaker, Postmortem, dat er bepaalde passages zijn die er zo ritmisch uitkomen, waar aanslag elkaar natuurlijk lijken op te volgen.
Ja, wat ik vooral heb is dat vroeger, tot voor 3 jaar schreef ik met een computer. Dat ik mij heel erg innerveerde aan alle geluiden die computer maakte.
De bliepjes?
Alles, vooral ook de ventilator, daar zit zo'n ventilator op. En daar werd ik heel erg kribbig van.
Hmm.
En nu merk ik, door op typemachines te werken, nu maak ik lawaai. En alle lawaai die van buiten komen, die kunnen mij niet meer bereiken.
Omdat je het overstemt?
Ja, ik overstem. Mijn werk overstemt de wereld, als het ware.
Ja.
En, ik sluit mij op in een cocon van geklak. En dat is prettig daar.
Ja, dat kan me voorstellen. Klinkt ook iets waar ik ook een keer zou willen meemaken. Alleen, ik denk dat als ik op een typemachine ga schrijven, dat er nou alleen maar poëzie uitkomt. even iets over die schrijfmachine. Je hebt Postmortem op een schrijfmachine geschreven en ook de Bewaker. Je noemt jezelf in het interview de verloren zoon van de Vlaamse letteren. Daar ben je nu overheen, zeg je.
Ja.
Maar het duurde pas tot je derde roman dat je doorbrak in Vlaanderen. Hoe komt het dan dat je niet opgemerkt werd?
Omdat ik ben geen typisch Vlaamse schrijver, denk ik.
Okay.
Ik heb van het ogenblik dat ik besliste om schrijver te worden, want dat is een beslissing geweest bij mij.
Wanneer was dat?
Dat was de nacht van 18 op 19 september 1991.
Ja. Waar was je?
Ik was in Londen. Ik was in Londen.
En wat deed je daar?
Ik las daar een boek. Wel, overdag verkocht ik marmer aan Engelse architecten.
Nee, maar dan snap ik wel dat je schrijver wil worden.
Ja.
En, wat voor marmer verkocht je? Belgisch marmer?
Nee, de warme marmerproducten. Dus die worden samengesteld. Terrazzo tegels. Voor al deze prachtige grote gebouwen, shoppingmalls en toestanden. Mm-hmm. Goed, ik was diep ongelukkig.
Omdat je daar in Londen in een hotelkamer...
Ja, omdat ik... dit was niet mijn leven dat ik me voorgesteld had. Maar toen las ik een boek, om kort te zijn. Ik las een boek van Hermans, De Donkere Kamer van Damocles. Las ik dus in die nacht. En 's morgens heb ik mijn baas gebeld om te zeggen dat ik schrijver zou worden.
Ja. Maar hoe oud was je toen?
Ik was toen bijna 23.
Omdat bij ons hier in Nederland is De Donkere Kamer van Damocles het eerste boek wat je voor je lijst leest.
Ja, dus kijk, dat lees je rondjes. Zoveel achterstand had ik. Ja.
Nee, wat ik bedoel, wat ik eigenlijk wil zeggen is, de meeste mensen lezen het als een spannend verhaal. Maar jij las het boek als een... jij las er iets heel anders in.
Ja, het is meer dan een spannend verhaal. Nee, dat is... het is natuurlijk, het is ook spannend, maar het heeft iets... kijk, toen ik het las... de term die ik altijd gebruik is, ik kwam thuis.
Ja, want blijkbaar
ik kwam thuis in het proza van Hermans.
Want blijkbaar worstelde je, jij hebt met iets in jezelf, waardoor dat boek helemaal werd duidelijk gemaakt, of inzichtelijk gemaakt. Wat was dat?
Kijk, in het boek, er zit een mooie, het is een prachtig boek. Je kent het verhaal, het eerste deel... zou je kunnen denken dat de man, de hoofdpersoon, mee in het verzet bepaalde daden pleegt.
Ja.
Maar het mooie is dat na de bevrijding net diezelfde daden kunnen geïnterpreteerd worden als daden van collaboratie. En dat vond ik, dat is natuurlijk...
Ja, de ambiguïteit van goed en kwaad.
Voilà.
Het feit dat we niet zeker zijn over ons lot.
Perceptie.
Precies.
Allemaal die dingen. En ik kwam daarin thuis, in dat verhaal. Dit was ook een beetje hoe ik de wereld ervaarde. En nooit had ik... kijk, er was nog iemand op de wereld, namelijk Hermans, die nog leefde toen.
Ja.
Die op dezelfde manier de wereld ervaarde als ik. En voor mij was dat een geweldige openbaring. Ik was natuurlijk ook nog jong en naïef. En ik dacht van, misschien moet ik schrijver worden. Ik kan me voorstellen dat iemand van 40, die zo'n ervaring heeft, bepaalde verantwoordelijkheden heeft en moeilijker die beslissing kan nemen.
Het interessante is bij jou, bij die klik met Hermans, of dat verband met Hermans dat je voor jezelf ziet, is dat niet alleen je thematiek jou aanspreekt, en niet alleen dat je hem, dat je zijn thematiek verder zet, op een andere manier, daar gaan we het zo over hebben, maar dat je ook dat er ook een stijlverwantschap is. Jouw stijl is on-Vlaams.
Precies, ja. En ik vind ook...
Kan je die stijl omschrijven voor mij?
Nee. Maar ik kan wel zeggen dat het Nederlands dat Herman schreef, vind ik prachtig. Het is een... Misschien vinden sommige mensen het iets te mechanisch. Maar je ziet zo mooi de opbouw. Het heeft, het heeft die, die... Nou ja, heeft ooit... hoe moet ik dat zeggen? Je ziet de taal in de werking.
Ja. Ja.
Als je zijn zinnen leest.
Ja.
En dat vind ik heel mooi. Ja. Die commas zijn als scharnieren of als... En je ziet hoe alles begint te werken. En ik was daar helemaal door beheerst.
Maar van die simpelheid gaat ook een bepaalde dreiging uit. Want wat hij eigenlijk oproept is dat de werkelijkheid niet kenbaar is. Dat we blind zijn.
Mm-hmm.
Dat we uiteindelijk ten onder gaan aan het idee dat we het weten. Dat is een vrij harde boodschap die daar binnenkomt. Maar het juist weergeven in zulke simpele taalzinnen die een kind van 14 kan begrijpen,
dat is een kunst.
Dat is heel spannend.
Dat is spannend en dat is een kunst om dat te doen. Ik hou ook hier heel erg van het Nederlands van F.B. Hotz, bijvoorbeeld.
Maar dat is zo...
Dat is on-Vlaams.
Woon je nog in België?
Toch wel, maar...
Viel jouw boek in goede aarde bij de Vlaamse kritiek?
Nou, de eerste twee, drie boeken die zijn nauwelijks opgemerkt.
Oh, ja.
Maar in Nederland wel dus. Het is door een recensie in NRC Handelsblad van mijn derde boek, Blanco, dat alles begon te lopen. Dat plotseling de Vlaamse recensenten ook Terien leerden kennen. Dus het is
hun
via
mening,
Nederland.
Hun mening veranderde door wat Pieter Steins in NRC over jou schreef.
Arjan Fortuyn, ja, en maar inderdaad, die toch dachten van, in Nederland wordt hij dus heel goed besproken. We moeten toch maar eens beter lezen.
En wat zien wij dan in jouw werk, wat de Vlamingen niet zien?
Ja, god, dat weet ik niet. Ik heb van begin af aan de beslissing genomen om Nederlands te schrijven.
Gelukkig maar.
Ik bedoel daarmee niet... Klaus schreef ook een soort van een tussentaal, dikwijls. Dimitri Verhulst doet het nu nog.
Wat doen ze dan, waar jij je tegen afzet?
Ik zet mij daar niet tegen af. Dat is voor mij ook goed, maar het werkt niet voor mij. Ik heb daar geen behoefte aan om dat te doen. Ik vind het Nederlands zo'n mooie taal.
Maar wat doen zij dan? Wat doet Dimitri Verhulst met de taal?
Nou, hij stopt daar veel dialect in. Omdat je dan iets meer over je personages zegt. Ja. Maar...
Even over die taal. Want ik, een foto van een andere schrijver die jij bewondert. Naast W.F. Hermans en F.B. Hots.
Oh ja.
Dat ben jij. Gefotografeerd door een van de grootste fotografen van Europa.
Van Vleteren. Van Vleteren, hè? Van Vleteren, ja. Een echt schitterende fotograaf.
Ja, maar heeft hij lang over die foto gedaan?
Heel lang. Ik was heel erg vermoeid. Hij werkt nog analoog, dus met...
Hasselblad.
Dat zijn grote negatieven.
Ja.
En hij had maar een paar rolletjes mee van waar elk jaar 12... hoe zeg je dat? Negatieven opstaan. Ja. Dus hij was heel voorzichtig voor hij afdrukte.
Ja.
En ik moest dus heel erg mijn oogspieren strekken om maar in de pose te blijven. En, maar het is een prachtige fotograaf. Ja.
Die man daar.
Ja, oké. Okay. Ja, Raymond Carver. Hij heeft mij veel geholpen. Toen ik die beslissing maakte in 1991, het eerste wat ik toen deed... was een roman schrijven over mijn eigen leven, zoals heel veel jonge schrijvers denken dat we moeten doen. Dat was de foute beslissing. Die roman was zo slecht, die heb ik verbrand. Want eigenlijk was dat onleesbaar.
Je hebt hem echt verbrand? Met een aansteker of lucifers?
Lucifers. De lade in de keuken.
In de voortuin, de achtertuin?
In de achtertuin en zo'n zinken emmer die wij hadden.
Maar je bent heel hard vochten.
Nee, maar als het slecht is, dan is het slecht.
En, de fik erin.
Het was meer een etaleren van hoeveel adjectieven ik wel niet zomaar kon gebruiken in een zin meer dan het verhaal eigenlijk voorop stond.
Het is ook wel heel dramatisch om er dan de fik in te steken.
Ja, maar goed, een schone lei. En toen dacht ik van, een roman schrijven is misschien te hoog gegrepen. Laat ons beginnen met een kort verhaal. Niet dat ik dat een minder genre vind, in tegendeel. Maar als een kort verhaal mislukt, nou goed, dan ben je een maand kwijt. Mislukt een roman, dan ben je 2 jaar kwijt. Dus het was pure economie.
Je denkt al als een schrijver dan, hè?
Ja, ik was onmiddellijk een schrijver.
Heel efficiënt.
Ja. En toen leerde ik Raymond Carver kennen. En dat was fantastisch. Want die man toonde hoe je... Met bijna niks zoveel kon opwekken.
Volgens mij staan er in zijn gehele oeuvre 3 bijvoeglijk naamwoorden.
Ja, zoiets. Ja, het is echt wonderbaarlijk. En wat mij vooral aansprak was dat hij de suggestieve kracht van die simpele taal en van zijn verhalen, maar ook dat hij de magie erin hield. Hè. Hij verbrak de magie niet. Hij raakte kort iets aan, toonde het en verdween weer. Dat vond ik prachtig.
Mooi.
Verhalen hebben geen oplossing. Dat is heel, van het heel...
Ja, boeken hebben ook geen oplossing. En we gaan het... Ik wil even naar De Bewaker. Het boek waarmee je in Nederland in ieder geval doorbrak. Met een hele, eigenlijk een beetje jeugdboekachtige omslag. Moet ik zeggen. Vind je niet?
Ja, het doet een beetje aan die... Wat is het? Van Bruna, die beertjes.
Ja,
zwart,
ja, jaren 50. Ja, was het bewust?
Dat was niet... Van de ontwerper was het bewust, denk ik. Ja.
Maar je klinkt niet helemaal hoogjouwend.
Toch wel, ik vond het prachtig. Okay. Ik vond het prachtig. Het paste heel goed bij het verhaal.
Kijk, het gaat over 2 mannen die een luxueus appartementencomplex bewaken. En dan komt die andere leermeester om de hoek kijken Omdat de roman doet denken aan het slot van Kafka, waarin een landmeter op zoek gaat naar het slot waar hij nooit aankomt. In dit geval blijven de bewakers alleen achter als alle bewoners vertrokken zijn. Dan denk ik parabels, spel met de realiteit. Hoe is dat zo begonnen? Om net als wat je ook in Postmortem hebt gedaan, om op een... niet Kafkaeske manier, dat is een rare manier om te zeggen, want dan heb je nog niks gezegd, maar naar de werkelijkheid te verwijzen door middel van geladen beelden eigenlijk. Het appartementencomplex dat je beschrijft, daar vermoed je al heel snel iets heel anders achter.
Dat is raar, hè?
De biograaf die jij beschrijft, daar zie je meer dan alleen maar een biograaf. Jouw boek begint met een schrijver, Emiel Steegman, die geen zin heeft in een delegatie Estse collega's uit Estland. Schrijvers die op bezoek komen, waar die dan voor wordt uitgenodigd. Uh-huh. Het zal je wel vaker zijn overkomen, want je werd uitgenodigd namens de Schrijversbond om te komen praten met buitenlandse collega's. Je had totaal geen zin. En dan moet je met een excuus komen en hij komt dan met een excuus. En dat volgende, vanwege moeilijke tijden kan ik helaas niet komen, die dag nog. Maar daarvoor moet je al meteen iets heel anders in. Dat is dezelfde lading die je net ziet in het werk van Carver. Niks is zomaar. En als we het hebben over niks is zomaar, dan moeten we naar deze manier kijken.
Ja. Maar nu weet ik niet wat je me vraagt, hoor.
Het is ook geen vraag. Ja. Het is een uitnodiging om... Het is een uitnodiging om jouw werk beter te leren kennen.
Laat ons terugkeren naar de bewaker. Omdat ik daar inderdaad... Ik laat referentiepunten weg. De tijd, de stad... enzovoort. Ja. Het is heel uitgepuurd en ik concentreer me eigenlijk puur op de essentie. Ja. Het vreemde is, als je dat doet, als je al die dingen weglaat, als je dus naar de essentie toe gaat, wordt het verhaal rijker. Hoe meer je het uitbeent, hoe rijker je het maakt, hoe meer plaats er is voor de lezer om, zoals jij nu net beweert gedaan te hebben, om je eigen verhaal erin te brengen. Ja. En dat vind ik heel mooi. Ik wil graag de lezer, dat is een term die ik van Bormans heb, Michael Bormans, een Vlaamse schilder, ik wil graag de lezer medeplichtig maken. En dat doe ik door hem in het verhaal te lokken, met zijn verhaal.
Ja.
En hem mee het verhaal, het boek, te laten maken. Op die manier wordt hij medeplichtig. En op die manier kan een kunstwerk in het algemeen nooit dichter bij iemand komen dan dat.
Ben jij een schrijver die de lezer uiteindelijk geen wereldbeeld wil opdringen?
Nee, denk ik niet. Wat denk jij?
Nou ja, ik denk wel dat jij de lezer uitnodigt om het verhaal op zijn manier te interpreteren. Maar ik denk tegelijkertijd, als ik naar je boeken kijk, dat je ook een schrijver bent die toch, hoewel die daar heel alleen geïsoleerd zit te tikken aan die parabels, toch wel de wereld erin stopt.
Ja.
Toch ook wel...
Ja, natuurlijk wel, ja. Maar ik denk dat ergens niet mijn eerste bedoeling is...
Iemand schreef over jouw boek, waar het gaat over de Bush, over de oorlog op Irak.
Voor mij wel. Maar kijk, dat is dus altijd het probleem, hè. Dus,
hoe heb jij de oorlog in Irak eruit weg kunnen laten?
Voor mij zit het er wel in. Hoe komt dat? Het zijn twee bewakers die dus die ondergrondse parkeerverdieping bewaken. Waarom? Daar is de enige ingang van dat exclusieve gebouw. Ja. Harry en Michel, zij zijn het gezicht van de veiligheid van dat gebouw. Ja. Hun functie is puur protocolair. Maar zij zien dat niet zo. Zij zijn heel plichtsbewust. Harry is een Amerikaans type. Michel is meer een Europees type, gestudeerd. Iemand die twijfelt aan zichzelf. Een gevoeliger persoon.
Twee wereldbeelden ook.
Twee wereldbeelden. Dat zit er zeker al in, om te beginnen.
Amerika en Europa.
Ja, goed. Zo begint het. Ja. In het tweede deel van het boek komt er een derde bewaker bij en begint Harry en op Michel in te spreken, in te praten om die man zwart te maken, letterlijk. Ja. Die indoctrinatie die daar gebeurt, is precies de indoctrinatie die wij gekend hebben door Blair en door Bush, door steeds maar weer dat woord weapons of mass destruction. We hebben dat woord, die term zoveel keer gehoord, dat bijna niemand er nog aan twijfelde dat die wapens daar ook waren. Ja.
De kracht van de taal.
De kracht van de taal, manipulatie via de taal, is een van de centrale ja. denk ik, thema's ja. van dat boek.
Is dat voor jou belangrijk, ook de traditie van J.F. Hermans, om te laten zien dat de taal kan worden ingezet om dusdanig te manipuleren dat mensen die
dat de taal misbruikt leugen... kan worden, ja. natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja. Dat is altijd, van zodra je schrijft, is dat een thema van je boek. Dat is altijd een thema van een roman.
En daar ben je je bewust van?
Daar ben ik mij bewust van, ja. ja.
Goed. Postmortem. Ja, ik vond het een merkwaardig roman. Dat heb je misschien zo gewild.
Nee, dat heb ik niet gewild.
Want het worden, ik heb het voor de 3 verhalen in woorden verteld.
Ja.
Emiel Steegman, een schrijver die werkt aan een roman...
Ja.
Die wordt gepresenteerd. En,
Nee, die roman wordt niet gepresenteerd.
Die roman wordt niet gepresenteerd.
Nee, het begint zo.
Waar het mee begint is die geen zin heeft in die Etse collega's.
En die Estse collega's, ja. precies. Dat is autobiografisch. Dus ik gebruikte het zinnetje, om het precies te zijn, wegens nogal moeilijke tijden in de familie.
Ja.
Een zinnetje dat ik per mail verstuurde.
Dat heb je verzonnen.
Dat heb ik verzonnen. Dat was niet zo.
Om van die...
Ja, en we gebruiken allemaal van die leugentjes om best wil.
Ja.
En ik vond dat een goed zinnetje, die nogal beviel mij enorm, omdat nogal betekent zo'n beetje van, ja, eerst zag het er wel goed uit, maar het is nu toch verslechterd.
Ja. Ja.
Maar ik dus heb ook gehoord, nogal moeilijke tijden.
Ja, en ook volgens mij het woordje wat je nodig hebt om de leugen waterland te maken.
Voilà.
Ja,
ook als ik die mevrouw later zou tegenkomen, dan zou ik kunnen zeggen, nou, het viel nogal mee. Het was allemaal nog zo erg niet dat ik
moet jij niet voor een politieke partij gaan werken?
Ja, nee.
Kies er één uit, want ze kunnen je goed gebruiken hier in Nederland.
En toen, ik bedacht dat zinnetje, dat weet ik, dat zijn 2 data die ik dus nog weet. Dat was 20 mei 2008, om 8 uur 's morgens. En ik bedenk dat zinnetje en onmiddellijk denk ik van, potverdorie, als later, stel nu dat er een ambitieuze biograaf... het e-mailverkeer uitvlooit van die directrice en op die mail van meis en dat leest, en denk ik van, wat was daar aan de hand?
Ja.
Want nergens anders rond die periode zijn er referenties naar moeilijke tijden in zijn persoonlijk leven. Dus die man zal denken dat hij iets gevonden heeft, dat zijn boek nu pas echt interessant zal worden. En hij zal dus daar iets bij verzinnen. Want er waren dus geen moeilijke tijden.
Ja.
Dat begon in mijn hoofd te spelen. En toen bedacht ik een roman, een filosofische thriller, over een beroemde schrijver die op een dag een biofobie ontwikkelt. Een fobie voor zijn biografie. En wel naar aanleiding van zijn dochtertje van bijna 4, waarvan hij denkt, als ik morgen onder een auto loop... dan zal dat meisje geen herinneringen aan haar vader hebben.
Ja.
Wie zal ik worden voor haar, mocht dat gebeuren? Waarschijnlijk zal ik iemand worden die uit die biografie opdoemt, of alleszins uit verhalen van mensen die mij gekend hebben, maar die mij niet gekend hebben.
Ja.
Versta je? Dus die man begint... Die man vreest dat hij iemand anders zal worden.
Ja. Waarom vreest hij dat?
Voor zijn dochter. Nou ja, hij wil dat zijn dochter... Weet wie hij geweest is.
Ja goed, maar het zal afhankelijk zijn van berichten van anderen.
Ja.
Sowieso wordt het ingevuld.
Ja.
Maar nu komt het volgende.
Wacht, ik ga eerst verder.
Ja.
Die man ontwikkelt dus die biofobie. En het eigenaardige van die schrijver is, dezelfde eigenaardigheid bij mijn hoofdpersonage Steegman, is dat hij weinig herinneringen heeft of... kan ophalen, het een of het andere, dat weet hij.
Nee, precies, daar heeft hij last van.
Ja, daar heeft hij last van.
Ja.
Dus hij herinnert zich eigenlijk nauwelijks zijn eigen leven.
Ja.
Maar weet wel dat andere mensen heel goed herinnering aan hem zullen hebben. En dus gaat hij die mensen gaan opzoeken om te proberen alsnog bepaalde herinneringen, anekdotes die in het verleden gebeurd zijn, om die als het ware bij te sturen.
Ja. Dit is
het Dat is wat mijn idee was.
Dit is het domein van de fictie.
Dat was mijn
idee.
Dan... voor het boek.
En dan wordt het meisje ziek.
En dan gebeurt er in mijn leven, gebeurt er een paar maanden later, krijgt mijn dochter een herseninfarct.
Oké. Linker hersenhelft.
Ja.
Dat heb jij, dat staat in het boek. Dat is, dat kan je niet met droge ogen lezen.
Mm-hmm.
Waarom besloot je dat op te schrijven?
Nou kijk, ik had dus dat idee voor die roman. En toen gebeurde wat met mijn dochter gebeurde. En dacht ik niet meer aan die roman.
Ja.
Tot ik in...
Ineens braken echt moeilijke tijden aan.
Ja. Tot ik dus in de ziekenhuis hangen en naast haar bed notities begon te maken. En die notities, ja, dat werd een hele hoop, want we zaten daar wel even. En toen dacht ik van nee, ik moet niet dat verhaal vertellen van die bekende schrijver met zijn biofobie. Ik moet een lijn, een verhaallaag toevoegen en ik moet het hebben over een onbekende schrijver hebben die dat idee krijgt voor die roman.
Ja,
en die daardoor helemaal begeesterd wordt, wat in deel 1 gebeurt, helemaal opgaat in zijn fictie en dan keihard teruggetrokken wordt in de realiteit door wat er met zijn dochtertje gebeurt.
Ja.
Dat is wat ik dan van dit boek gemaakt heb.
Ja.
Dus in het eerste deel zie je als het ware die roman, de contouren ontstaan van die roman.
Ja.
Je ziet hoe het is om als een schrijver met dat idee dat hij dan heeft, rond te lopen. Hoe de werkelijkheid anders gekleurd wordt. Hoe hij begint dingen in zijn omgeving af te tasten op de bruikbaarheid voor zijn roman.
Ja.
Dat vuur.
Ja. Hoe moet het voelen? Hoe voelt het om ingehaald te worden? Je bent een fictie schrijver, je werkt vanuit de verbeelding. Ja. Je werkt vanuit die parabels, vanuit literaire denkexperimenten, zoals Michael Zeeman ze noemde. Om dan ineens zo keihard teruggeworpen te worden in de werkelijkheid. Is dan je reddingsboei dat je die notities gaat bijhouden? Is dat ook een manier om in die gekte, kan me niet anders voorstellen dat het moet zijn, die gekte van je dochter die vecht om haar leven, om er nog iets van controle uit te oefenen?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het schrijven mij... ja, dat was een soort mentale reddingsboei. Je probeert overeind te blijven, je probeert sterk te blijven. Ja, dat was nodig. Het was simpelweg nodig om te schrijven. Het zou ook vreemd zijn als je iemand bent die heel regelmatig schrijft, die bijna elke dag schrijft. Iets dat zo deel uitmaakt van je leven. Dat je dan plotseling dat niet meer zou doen. Terwijl dat met je leven is, ook. Dus dan moet je moet gewoon verder, je moet blijven schrijven.
Mm.
En dat is geen keuze niet meer. Dat is geen keuze die je maakt. Dat moet zo.
Ja. Dus ook toen... Hoe is het nu met je dochter?
Heel goed.
Hoe oud is ze?
Ze is bijna 8.
8. Weet ze van dit boek?
Ze weet van dit boek, ja. En ik heb het natuurlijk ook voor haar geschreven.
Je draagt ook aan haar op.
Ja,
ja.
Ja, opnieuw, die vreemde obsessie dan, als we het over obsessies willen hebben. Ik dacht, toen ik aan dit boek dan begon en dat idee weer kon kaderen door die extra verhaallijn, dan werd ik zo zenuwachtig. Ik dacht van, ik moet nu vlug dat boek schrijven, want stel dat ik het niet afkrijg, weer denkend aan mijn dochter dan. Stel dat zij later dat ooit kan lezen, dan zijn er twee dingen die ik haar wil bijbrengen, namelijk mijn liefde voor de literatuur en mijn liefde voor haar. En in deel 1 zit die liefde voor de literatuur via Emiel Steegman. En in deel 2 zit mijn liefde voor haar.
Ja. Ja. Nou, en die liefde, die krijgen ze lezen terug, 100%. Volgens mij moeten we gaan afronden. Hoe lang hebben we gepraat? Nog 2 minuten. Ja, prachtig. Ja, misschien wil je een stukje voorlezen.
Ja, heb je een...
Ik had een aantal dingen uitge...
Oh, ik weet wel iets. Er wordt dus inderdaad een boek voorgesteld van Steegman. Dat boek heet De Moordenaar.
Ja.
En,
boek, ja, je maakt van dat boek maak je een soort van Ulysses van de 21ste eeuw. Iedereen heeft het boek gelezen, iedereen praat erover.
Ja.
Het brengt een hele nieuwe generatie schrijvers voor. Ja, de natte droom van Abdelkader Benali, die daar las.
Ja, dat wist ik dus niet.
Nee. Nee, goed,
nou, het boek wordt voorgesteld en terwijl hij, dus hij is zodanig met dat idee voor die roman, zit zo in zijn hoofd dat terwijl hij het podium bestijgt om een dankwoord uit te spreken. Heeft dat dankwoord uit zijn hoofd geleerd. Hij zegt dat op, maar in het boek hoor je dat dankwoord niet. Je hoort, of je ziet, of je leest, wat hij tegelijkertijd denkt, terwijl hij daar staat. Het is een beetje een Virginia Woolf-achtige passage. En zit ik nu goed, want ik moet even kijken. Dus daar staat hij. Eergisteren had hij René, zijn dochtertje heette René, eergisteren had hij René in de hoek gezet. Een poging om haar koppigheid en theater te doorbreken. Hij zat in dezelfde kamer, in stilte, en wachtte tot zij zou bedaren en stil worden en gehoorzaam haar gezicht naar de muur keren. En toen het stil werd, keek hij op zijn horloge, dacht, minstens 3 minuten. Beter 5. Hij was haar vader. Hij moest haar opvoeden. En toen zag ze Beer in de stoel liggen en begon het uitzinnige geschrei opnieuw. Beer. Ze wou Beer, haar Beer. Hij wist niet of ze het meende of Beer als wapen gebruikte in hun krachtmeting. En als ze echt verdrietig was, ja, ze was echt verdrietig, kon hij haar dan midden in haar straf belonen met Beer? Was dat niet een verkeerd signaal dat hem later zuur zou opbreken? Ze trappelde en huilde haar adem op. Hij bleef zwijgend voor zich uitkijken, of beter, naar die slappe vod van een knuffel die in staat was om zijn gezag te ondermijnen. En toen schreeuwde hij dat ze stil moest zijn, dat ze moest ophouden met het gesnotter. Hij schreeuwde het uit. Hij wilde haar overdonderen met zijn woede. Niet zozeer om haar gedrag aan tafel, dat niettemin de oorzaak was van dit drama, maar omdat haar verdomde koppigheid hem nu dwong haar dit verdriet aan te doen. Hij schreeuwde zijn liefde uit, die ze niet herkende. Ze was nog geen 4. Ze zou de donder en de stilte onthouden. De stilte van de man op de bank achter haar rug. Zijn onbegrijpelijke wreedheid. Dank.
Peter Terrien, dank je wel.